Het onderwerp is handoplegging voor iedereen vanavond. Een beetje een gevaarlijk onderwerp, maar het moet even. Als het een brein die de baat bij heeft, zeg ik altijd, dan vind ik het wel goed. Er zijn de factoren lichaam, geest en omgeving niet in harmonie, dan staat de ziekte al voor de deur. De tijd en de omgevingsomstandigheden hoeven dan alleen nog maar de klink in handen te nemen om die deur te openen. Pijn is er bij een gewillige trawant. Men doet pijn vaak onrecht. Pijn is de alarminstallatie van het lichaam. Hallo, hier is wat aan de hand. Het abweersysteem van het lichaam probeert eerst op eigen kracht met de storingen van binnen en buiten af te rekenen. Als dat niet werkt, meldt het zich door pijn ziek. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld onregelmatige hartslag bij 35% van de patiënten slechts een SOS-signaal was van hun zieke ziel. Als cardiologen op hun recept zouden schrijven, blijf vrolijk, dan zullen hartpatiënten langer leven. Volgens een Amerikaans onderzoek leefde de testgroep 1 jaar langer. Soms ontbreekt de capaciteit en de kracht om met een innerlijke conflict situatie klaar te komen. Mensen die verwondingen hebben opgelopen door middel van ongelukken en zichzelf daarvan de schuld geven, herstellen sneller dan verzinsels van smoesjes. Dat is op Teliac nog geweest net geleden. Dit roept bij mij als garagehouder synchroniteit gevoelens op bij de schuldvraag van mij: wie is de schuldige betreffend deze autoplaatwerkschade? Dan kom je tot de conclusie dat er in deze moderne wereld toch nog zeer veel onzichtbaar toneelspeeltalent in ons aanwezig is. En dat moeten besturen van de plaatselijke toneelverenigingen, welke steeds vaker met krapte van talent te maken hebben, tot vreugde stemmen, vind ik. Als men zich verantwoordelijk acht, is dat misschien de prikkel voor meer eigen inzet en bij het herstel. Dit gaat ook al bij ouderschade, minder gehakketak met de verzekeringsmaatschappij. Dat moet er even bij. Maar ik noem dit de psychische regelaar. Mensen waarbij geen verbetering van de klachten geconstateerd wordt, en de zogenaamde uitbehandelden in het reguliere of in het alternatieve circuit, die adviseer ik handoplegging in de relationele sfeer. Dit laatste gaat niet over autoschade. Nee. De lezing, ik heb een lezing gedaan voor een studiegroepje. En daar staan ervaringsdeskundigen in uit het reguliere circuit, artsen en specialisten, die toevallig erachter kwamen dat ze handoplegging bij zichzelf ook konden uitoefenen. Dus die ligt hier, die kan iedereen in de pauze wel een van meenemen. En dan hoef ik dat nog niet te vertellen. Waarom het onderwerp als van handoplegging? Het is wat een riskant onderwerp, maar ik heb gezien waar therapieën falen, wat voor baat de mensheid daarbij had. En door die resultaten die ik gezien heb, ja, dan moet je het wel vertellen op een gegeven moment. Ik noem alleen maar een voorbeeldje. Mijn zoon had een dwarslezing gehad en die kon alleen op een driewieler fietsen. Die is bij een gebedsgenezer geweest en toen kon hij plassen op een gewone fiets. De fiets van mijn vrouw die stond 10 jaar in het hartje van de camping en daar is hij mee naar Zurg gegaan, op de Afsluitdijk, een klein stukje ventweg naar de Corvo de Santo. Ik denk dat is wel vertrouwd, dus hij stapt op, zijn vriend was er ook bij, maar we hebben hem nooit weer terug gezien. Want ik fiets de hele Afsluitdijk over. Dus noodgedwongen moest het uit naar de Afsluitdijk over. Hij zei ja, die trap veel lichter dan een driewieler. door dat soort dingen, waarom wordt er niet meer gebruik van gemaakt, denk ik. Hè? Als je zakelijk bekijkt, dat voor de gezondheids, voor de verzekeraars veel voordeliger. Veel mensen geloven wel dat het werkt, maar de toepassing ontbreekt. Het is te simpel. Het is te gemakkelijk. Dan moet ik altijd het voorbeeld die we gebruiken weer, of met de vorige keer misschien ook wel verteld, maar we hadden kennissen en die mevrouw die had een winkeltje, een boutiqueje en die had reuma. En die had zoveel klagen, die kon niet meer in de winkel staan. En toen vroeg ze aan mij van, heb je ook wat voor reuma? En toen zei ik, iemand die zegt dat er iets voor reuma is wat overgaat, dat is een oplichter, want het bestaat niet. Maar zo vroeg ze, is er wel iets wat verlicht? Nou, ik zei, dat kan me soms wel. En dan heb ik Zweedse kruiden gegeven. Het bestaat al 200 jaar, dat middeltje. Een soort haarlemmerolie, maar dat verlicht bij bepaalde mensen met reuma, ja, die krijgen minder pijnklachten. Kom ik na een half jaar weer terug, toen stond ze weer in een winkeltje. En toen zei ik van, nou, dit is ook wel mooi. Ja, ze zei, we gaan een halve liter hebben. Ja, ik zei, dan moet je het zelf maken. Toen zeiden ze direct, dat kunnen we niet. Ik zei, je haalt een zakje Zweedse kruiden bij Hamster bij de drogist. Een liter jenever bij de Mitra, het merk maakt niet uit in de smaak. Dat is onbelangrijk. Laat er maar alcohol in zitten. En dat gooi je bij elkaar twee keer per dag schudden. Na 14 dagen door een zeef en een theedoek. En dan heb je een liter tinctuur. Ik kom na een verloop van tijd daar weer. Die vrouw zit weer ziek thuis. Nou nog trouwens. Ik zeg, wat is er nog gebeurd? Nou? Ja, toen jij de vorige keer vertelde dat je het zo simpel kan maken, zijn we direct gestapt. Dat begreep ik dus niet. Ik denk, het is te simpel, zei ik net. Hand opleggen, maar dit ook dus. Hè? Ik zei, hoe kan het dan? Ja, ze hadden gedacht dat ik het in de garage brouwde. Bij een bepaalde maanstaand, bij kaarslicht. En met wierook en weet ik wat meer. En nu was de magie verdwenen. Dus helpt het niet. Ze baden me laatst nog van, heb je ook nog wat? Ik zei, er is niks meer. Dat is met handoplegging eigenlijk precies hetzelfde verhaal hoor. En als ik dat zakelijk bekijk, dan vind ik het maar stom. Waarom wordt dit niet meer toegepast? Dat kan ik niet begrijpen, als lees maar toch maar. Er is geen risico op iatrogene ziekte met handoplegging. Ook zo'n mooi woord, iatrogeen. Dat zijn ziekten die ontstaan door medicijnen. Farmaceutische industrie gebruikt het liever niet, maar in elk woordenboek staat het, dus zo vaak komt het voor. Ziekten die ontstaan door gebruik van medicatie. Dat risico heb ik met handoplegging dus helemaal niet. Dus dat is geen probleem. Interacties zijn er niet met medicijnen. Dat de ene medicijn de andere invloed heeft, dat de werking anders wordt, versterkt of verzwakt. Komt nou een goede klant aan, zie ik wel. Wacht even. Goeiedag. Het begrip productiviteit, met een minimum aan middelen en een maximum resultaat behalen, heeft altijd mijn voorkeur gehad. In het garagebedrijf ook. In dat licht, dan denk je hand opleggen en meer alternatieve dingen, de kostenplaatje is heel laag en het resultaat is vaak hoog. Dus toch wordt het niet toegepast. Weinig tenminste. Hè? Het is wel zo, als ik uit het garagebedrijf even spreek, als er een cliënt was, die had een vriesplugje stuk van het koelsysteem en dan moest de hele motor eruit. 20 uur werk, à 100 euro. Ik had een heel groot werkaanbod, veel te veel, dus ik moest of beknoeien, wat ik liever niet deed natuurlijk, of proberen een andere alternatieve methode te vinden dat de tijd wat ingekort werd. Wat deed ik in zo'n geval? Dan maakte ik een gaatje in de bodem. Dan kon ik bij het plugje komen in de motor. Hoefde de motor er niet uit. En ik deed een nieuw plugje zette ik erin. Ik las het plaatje in de vloer dicht. Een uurtje of twee uurtjes werk. En dan was het weer klaar. Dat is het begrip productiviteit. Dus ik heb altijd gedacht in het alternatieve circuit. Dat wordt met open armen ontvangen. In het reguleren. Maar het is niet zo. En dat het te simpel is, de handoplegging. Dat geldt ook voor de hele simpele kruidenmiddeltjes. Ik noem alleen even mijn accountant, die had helemaal chromatose. Dat is een mooi woord trouwens. Dus eigenlijk is het gewoon oud ijzermaat, dit is ijzerstapeling in het lichaam, te veel ijzer. En die moest elke maand ader laten en dat zou niet verbeteren. Dan heb ik het eerste boek van Dr. Vogel bekeken, de eerste uitgave. Dat is er nu al uitgehaald wat erin stond, wat daarin stond. Maar er stond een van wattelsap. Wattelsap gebruiken, echt natuurlijk wattelsap, 3-4 keer per dag. En dan ging de lever en de galsysteem, het tennepsysteem, dat zorgde dat er dus verbetering kwam. Dat heeft die man dus gedaan, 3 maanden. Die kon het ziekenhuis leren, want we begrijpen niet dat die waarden zo snel gedaald zijn bij u, dat kan niet. Dus die man die roept van wattelsap. En toen moest hij naar de bloedbank en de directeur was een vriend van hem. Toen zei hij, je moet een papier ophangen hier van wattelsap bij hemochromatose. Maar die directeur zei, dan is mijn carrière verdwijnen. Dan leer ik eruit. En toen belde hij mij in paniek af en zei, wat is dat nou? Ja, ik zei, dat heb ik een paar jaar terug al gehad, maar dat heb ik al achter mij geladen. Maar soms is het nog wel eens even, dan jeukt het wel eens wat nog hoor. Dan denk je, ja. En dat geldt voor de hand te blijven, want er is geen risico. Voor bijwerkingen, voor de behandelaar misschien wel, maar dat kom ik op. En het kost ook niks en ze doen er niks mee. En dat staat dus in de lezing die ik daar heb, dat er artsen achter kwamen dat ze zeiden van, hey, wij kunnen dat ook, en ook bij onszelf. Alleen hun carrière was ook verdwenen natuurlijk. Maar ja. De meeste reguliere behandelaars die zijn afkerig, omdat hun carrière toch voorgaat. Maar privé niet. Ik ken een professor die lacht met zijn collega's mee om het alternatieven, maar die gaat s'avonds naar een hand opleggen. Omdat er geen baat is in zijn eigen circuit. Alleen, je mag de naam niet noemen, maar ja, dat is wel zo. Vind ik ook nog wel komisch trouwens hoor. Dan denk ik wel, de reguliere behandelaars die hebben de eet afgelegd om het lijden te verlichten. En waar blijft dat dan? Dat vind ik wel eens moeilijk. Maar als ik iemand dat vraag, dan krijg ik toch geen antwoord. Ja, eigenlijk is het zo, de trein staat op rails. In het reguliere circuit, zo zie ik het, die gaat rechtuit. En dat er halverwege komt een verandering in de behandeling, dan is het heel moeilijk om de artsen die dat hebben gestudeerd, op school, op universiteit, om dan nog weer een bochtje te maken. Nou, dat is moeilijk hoor. En ik zie mezelf dan als een onbezadigd makelaar. De mensen die een kwaliteit hebben zeggen, weet je dit of dat iets, dan probeer ik ze eerst in het reguliere circuit te krijgen. Bij iemand die ik dus kan, een reguliere arts, of iemand die ergens gespecialiseerd is. En heel vaak dan gaat het wel weer later. Maar in het alternatieve doe ik het ook. Alleen er zijn maar weinig waar ik ze durf heen te sturen. Met mijn handje vol. Want die zijn ook allemaal niet integer. Eigenlijk moet ik anders praten, maar ik hoor er ook wat bij. Maar ja, het is niet anders. Professor Haas Kelkens, die is directeur van het Europees Instituut voor Synthetische Biologie, die zegt 60% van de ziekte is geen medicijn voor. En dat is heel wat, hè? Dan zou je zeggen, hoe zit het met die 40%? Die 60% dat is alleen symptoombestrijding. Als je de handoplegging daarna kijkt, je hoeft niet te weten wat iemand verkeert. Het is onbelangrijk dat het benoemd wordt. Als er iets is, en je voelt dat, en er is vergunning van die bomen, zeg ik dan, het mag eruit, dan gaat het eruit, wat het ook maar is. Dat hoeft niet benoemd te worden. Maar ja, ook witte simpel. Denk ik misschien, ik weet het niet. Ik ben ook met toeval hiermee in aanraking gekomen. Een gewaardeerd familielid, die zit ook in de zaal geloof ik, ja het is ook zo, er zijn meerdere, maar die zat naast mij op een bank met buikpijn, jaren terug, en die lag haar hand bij, mijn hand bij haar op haar buik, en toen ging de pijn eruit. En mijn hand die prikkelde wat, nou ik denk, ik moet niet meer prikkelen, want dan kan ik morgen geen boutjes meer aandraaien in de garage. Nou ja, dat was het na een uurtje weer verdwenen. Maar dan word je wel nieuwsgierig, en dan denk ik van, hoe kan dat dan? Hè? Maar altijd ben ik nieuwsgierig geweest voor nieuwe dingen. En dan ga je daar wat onderzoek naar doen. En wat proeven ga je doen. Hè? Ik paste dat alleen in de relationele sfeer toe. Dus in de eigen familie. Een gewaardeerd collega-lid, collega van mij, BOA-lid, ook garagehouder, die doet dat wel. Overdag heeft hij de auto's en dan s'avonds legt hij de klant de hand op het hoofd. Dus dat is multifunctioneel natuurlijk, dat is weer de juiste aan, dat komt er overal uit dan. Maar zo ver ben ik niet gegaan, dat voelde ik me toch een beetje wat onzeker in. Maar het is wel zo, ik had een keer een cliënt en die had ik met de auto gehad en toen zei hij: ik heb koude voeten. En ik ben in Amerika geweest en overal is niks aan te doen. Die vertelde een heel verhaal. En toen zei ik: heeft u een hernia gehad? Ik zei: ja, hoe weet u dat? Nou, aan wat u vertelt, dan ben je vrij logisch, no? Ik zei: wat u kan proberen, Achillea meelfolium, 1000 blad, dat de bloedstroom verbeterd wordt. Nou, en pas dat is toe. Dus die man was weg. Een tijdje terug komt zijn ex-garagehouder van hem, want hij was verhuisd, die zat bij mij in een kantoortje. En toen komt die man binnen. In de garage schreeuwde van: warme voeten, warme voeten. Nou, ik schrok, ik voelde hem opgeladen. Ik snel erin, ik zei: man, hou je de mond dicht. Want de ex-garagehouder van jou is hier, die heeft er niks mee te maken met dit soort dingen. Dus dan komt hij in het kantoortje, dus zei hij: ah, meneer, ik zal de naam al noemen. Was uw kachel stuk? Ja, de kachel was stuk, zei hij. Dat soort dingen, no? Dat is zover. Nou, het is nou helemaal een beetje het hek van de dam bij mij in de garage, maar toen maar. Maar dan voelde ik me toen de tijd nog opgeladen, hè? Maar je moet eigenlijk denken van, als je maar één van de 10 die ergens een baat bij heeft, dan geeft een goed gevoel. Het is een soort uitgelopen hobby van mij. En daar moet je er ook over durven te spreken. In de experimentele fase vond ik het natuurlijk interessant om proefkonijnen op te zoeken voor de handoplegging. Mijn vrouw die zou naar Amerika voor het eerst, alleen. Want ik kon nooit uit de garage weg, ik moest daarna werken. Hè. En ze belde met haar schoonzus en ze liep weer terug naar de bank en ze kreeg een zweepslag. Het been zat helemaal op. Nou, niet best natuurlijk. Hè. Naar de huisarts toe s'avonds, ze zei: die zit je 3 weken mee. Hele been zat op. Nou. Toen zei ze tegen mij: van, leg de hand er eens op. Nou, ik de hele nacht de hand erop gehad, sleepte ik me, heb je alles neer. Maar 's morgens kon ze naar Amerika toe. We hadden een afspraak gemaakt, ze had iets aan haar heup, die wat hoger stond dan de andere, altijd vaak een beetje pijn, dus ik wist hoe dat voelde. En toen zei ik tegen haar: als jij in Amerika bij de familie bent, dan ga ik op een gegeven moment op afstand proberen aan je heup te trekken. Dan hou ik de hand zo en dan denk ik aan je heup, hè? En dan ga ik eraan trekken. Dan moet jij bellen of jij het voelt. Op een gegeven moment deed ik dat dus, en direct belde ze op, ze zei: nou, doe je het. Dat schrok ik zelf heel erg van, want ik had nooit gedacht dat het kon. En je denkt, zo'n afstand, dan zou je bijna zeggen dat je op een maan zit, doet hij dood. Ja, dat vond ik heel onbegrijpelijk, maar het werkt echt. Je moet het wel voor goede doelen gebruiken natuurlijk. De intentie moet goed zijn, maar ik zat in de experimentele fase. Dus daar kon ik er ook niks aan doen, hoor, denk ik dan. Maar we hadden een verjaardag. En er bleven enkele klevers zitten tot een uur of 1 s'nachts. En ik moest om 7 uur weer in de garage beginnen. Ik denk, die lui die mogen wel weg aan mij. Ja, weet jij het ook maar. Maar ik stiek hem de hand onder de tafel en ik denk, misschien kan ik ze slaperig maken, de een of de ander. Hè? En inderdaad, één begon te gapen en toen de andere. En toen zag mijn vrouw dat ik de hand onder de tafel bewoog. En die zei: direct naar de keuken komen. Nou, daar heb ik sancties gehad natuurlijk. En die zei: daar is niet voor. Ja, wat komisch trouwens, maar ja. Ik dacht, nu heb ik een diagnostische methode gevonden waar het pijntje de hand binnenkomt, vroeger. Ik denk, dat orgaan bekeert iets aan. Hè? Als er bijvoorbeeld hier iets binnenkomt, of daar, of de wijsvinger. Met welk orgaan correspondeert het? Want er zit een bepaalde regelmaat in. Toen hebben we, mijn vrouw en ik, alle bibliotheken een beetje gehad. Er was nooit iets van gepubliceerd. Toen heb ik de beroepsgroep gevraagd en die zeiden: nee, wij hebben het ook niet, maar elke heler of genezer die het beroepsmatig doet, die heeft weer heel andere capaciteiten dan zijn buurman. Er is niks universeels in dit gebied. Dus ze proberen wel vaak bij een boekje uitgeven, zeggen ze: zo werkt het allemaal, maar de constitutie van de persoon die dat uitoefent, is ook bepaald. In principe iedereen kan het, hè? Maar daar wil ik het over hebben dan. Ik kon het dus ook een schraapje houden terwijl ik er zelf aan trok. Mijn dochter lag in het ziekenhuis met een virale hersenvliesontsteking die met medicatie niet te behandelen was. Er waren 3 kinderen. De ene is overleden, de andere zwaar gehandicapt en de andere was mijn dochter. Toen zei ze van, leg jij de hand er eens op? Toen dacht ik, ja. Allemaal mensen in het diakonessenhuis en die staan op bezoek en zo, die denken, daar zit ik hier mooi voor gek natuurlijk. Maar ja, dan wil je wel, hè, dat het zo erg is. En toen heb ik dat gedaan, heb ik een gebed gedaan, ik heb God gevraagd, vindt u goed dat het gebeurt? En toen zei ze van, nee, de druk zakt, voel het eruit, hè? En ja, dat is dus ten goede gekeerd. En dat zijn toch dingen, ja, dat, voor mij is het ook niet te begrijpen, maar het werkt wel. Mijn vrouw die lag in het ziekenhuis en die had uitval. En de eerste dag toen ik er kwam, toen heb ik de hand op haar arm gelegd. Terwijl er allemaal mensen bij zaten. Ik denk, dat is wel gevaarlijk natuurlijk, want ze denken, wat voor gladiolen dat hier. Want zo keken ze me ook aan natuurlijk. Maar heb ik een tijd hier geprobeerd en toen kon de andere dag haar arm weer bewegen. De dag daarna, toen zei ze van, het been doet helemaal niks, daar moet je wat mee naar gaan. Dus ik 2 uur mijn hand op het been en ik voelde eigenlijk niks. Toen heb ik gedacht van, laat ik de pijn van haar in mijn eigen lichaam opnemen. En dat werkte heel best. Dat voelde ik ook, want ik kreeg behoorlijk last. Dat kan je dus beter niet doen als doe het zelf. Maar in een relationele sfeer, dan kan ik me voorstellen dat iemand er wel een dag pijn voor over heeft. Dat heb ik dus gedaan. En toen begon haar been een heel beetje te bewegen, na 2 uren. Maar wat gebeurde er toen? De kinderen hadden de stoel achter me weggetrokken. Die zeiden, papa, kom maar even op de andere kant van de kamer. Maar ik kon alleen met één been nog kon ik oplopen, de andere die voelde ik niet meer. Hè? Dus moest ik daarheen henken. Nou, dan zat ik mooi van gek natuurlijk. Ik dacht dan ook, hoe komt dit straks? Maar dat is toch wel weer, laten we zeggen, na 3-4 uur was dat wel weer weg. Dus in de relationele sfeer, als je zoiets doet, ik zeg altijd, zo'n moeite voor over hebben. Ik wil er nog wel iets van zeggen, even, dat er ook niet integere therapeuten zijn. Er kwam een soort aardse begeleider bij mijn vrouw, die was heel gelovig en die zei, God, die kan u beter maken en ik mag het regelen. En nou, die was ook heel integer, want hij deed zijn zaakje dicht, zijn winkeltje dicht als hij naar naartoe ging. Dus echt, de prijs het bewijs, zeg ik soms, dat iemand helemaal niks wil vragen, dan denk ik, het is goed, hè. Maar het kan dus ook anders, want hij zei tegen mij, God raakt in de war dat er 2 mensen de hand op leggen. Dus dan moet u maar mee stappen. Toen ben ik er dus mee gestapt. En het is dus niet goed afgelopen, maar ja, daar wil ik niet over uitweiden. Maar zo is het toch. Hè? Het risico van in de fout te gaan als beroeps is heel erg aanwezig in dit circuit. Ik kan een voorbeeld hier vertellen, een hele goede vriend van ons. Of moet ik het zeggen, dat hoort dan ook heel magisch weer. Wij waren net getrouwd, dus ik had helemaal geen ervaring met deze dingen. Er was een buurvrouw bij ons, die was een collega van mijn vrouw, verpleegster. Ze werkte in hetzelfde ziekenhuis. Dezelfde vrouw naast was daar. En die buurvrouw kon geen kinderen krijgen. Dus we hebben alles van heel nabij meegemaakt. En op een gegeven moment komt die buurvrouw met haar man op een bruiloft. En dan was die alternatieve genezen. Ze kon hem niet, maar die kwam bij haar en die zei, God zegt, jullie mogen een kind krijgen. Dat vonden wij heel komisch toen, we moesten er eigenlijk heel veel van lachen. Maar hij moest een fotootje van hun hebben. Dus we hebben het echt dagelijks meegemaakt. Dus dat zijn ziekenhuis ook. Dat vertellen ze aan de vrouwen naast hem. Die zei, ja, dan lacht hij natuurlijk. Hè, maar probeer het maar. Op een gegeven moment belt die man op. En toen zei hij tegen die mevrouw, nou bent u in verwachting. Zij snel naar, ik zal de naam weer noemen, naar de vrouwen naast. En die zei van, het lijkt me zo. Maar het is niet zo. Testen gedaan, het was niet zo. Dus ze bellen die alternatieven weer op. En die zei van, God heeft het wel geregeld, maar die is nog te klein, ze kunnen het nog niet testen. 2 weken wachten. Precies zo is het gegaan, in verwachting. Het is precies zo gegaan hoe hij voorspeld heeft, dus er kwamen wel wat akelige dingen nog bij. Maar het is helemaal goed gegaan met het tweede kind ook. Dus daar kon ik hem van. Die man die belt me een gegeven moment op en zei, ik wil een Mercedes kopen, maar niet helemaal nieuw en met een beetje schade. Nou, een collega van mij had Mercedes staan, van een doktersvrouw, die had tegen een paaltje aangereden, moest alleen een bumpertje op. En die komt hem bekijken. Dus die man komt bij ons, hebben de auto bekeken, nou, hij heeft die auto gekocht. Komt bij ons thuis voor een bakje koffie. Toen zag hij een fotootje van mijn zoon in de kast staan en toen zei hij tegen mijn vrouw en mij, hij moet naar het ziekenhuis, maar ik zou het niet doen. Want hij komt er slechter bij dan hij erheen gaat, vooral mentaal. Toen zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar, wat hebben we met zo'n hellekijn nodig, weet je wel, die een domdenker is. Wat hebben we aan het bronscopie moest persoon hebben. En mijn vrouw zei, dat gebeurt duizenden keren per dag, dat gaat eigenlijk nooit fout, ik heb het nooit gezien dat het misging. Dan kom in Groningen een bronscopie, een student gebruikte een dikke canule scheurt zijn luchtpijp los, die al geopereerd was toen hij baby was. Dus één stuk ellende. Dit man kreeg toch gelijk, hè? Dan ga je toch anders denken over dat soort uitspraken. In elk geval, lang verhaal kort te maken, die man die belt na 3 jaar op. Hij zei, Geurt, heb je ook een klant voor mijn Mercedes? Ik zei, hoezo? Want u heeft toch een heel drukke praktijk, hè? Hij rekende 12,50 per consult om. Want het was niet duur, maar het ging van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Hè? Hij zei, ja, hij zei, ik heb geen geld meer. Geld is op. Ik zei, hoe kan dat dan? Hij zei, en dat vind ik heel eerlijk van, het is mijn eigen schuld. Ik heb gezondigd tegen de wetten van God. Ik zei, wat heb je dan gedaan? Hij zei, ik heb me verleiden laten, ik ben naar Hollywood gegaan, de filmsterren een handoplegging doen, voor een dikke prijs, en toekomst voorspellen. Op een gegeven moment op de hotelkamer, hij hoorde de stem van God, en die zei, ik zal weer de naam noemen van hem, je hebt je ermee verleid, en dat is niet de bedoeling, ik neem je de gave af, je hebt hem van niks gekregen, je hebt je ermee verleid, dan ben je hem kwijt. En hij zei, ik wil niks meer. Als je levensstandaard was anders dan iemand met een minimuminkomen, dus in mijn tijd was je failliet. En toen was het allemaal gebeurd. Maar hij zei heel eerlijk, het is mijn eigen schuld. En dat vond ik heel bijzonder, want heel veel van die lui zeggen dat niet hoor, dat de gave weg is. Nou ja, in ieder geval, ik wist iemand van die auto toen en zo, dat is allemaal goed gegaan. En 3 maanden later was hij overleden en had hij een gezwel in zijn hoofd. En toen was hij weg. Ja. Dan denk ik, ja, als je wel denkt, dan moet ik weer even denken aan de familielid wat hier zit. Dat moet ik ook even vertellen. Die woonde toen bij ons thuis, jaren terug. En ze kregen storingen met evenwichtstoringen. En toen bleek dat ze een gezwel in haar hoofd had. Het was allemaal heel moeilijk toen de tijd. En toen zei ze tegen mij van, leg je de hand er eens op. Dit is dezelfde persoon die met de buikpijn toont, dus die dacht, misschien helpt dat ook. Toen heb ik het een half jaar, denk ik, gedaan. En toen zei ze van, nu is het weg, nu hoeft het niet meer. Toen zei ik tegen mijn vrouw, het is niet zo best, want ik voel dat de pit er nog in zit. Ik noem het maar een pit, maar dit is de oorzaak. Hè? Het komt terug, en het kwam ook terug. Toen heb ik het weer gedaan, ik zei, dat wil ik wel doen, maar dan zeg ik, wanneer het weg is. Nou, dat heeft misschien ook een half jaar geduurd. En toen voelde ik een lange naald in mijn hand komen. Toen net ging het er doorheen, helemaal door de hand heen. Zo'n soort stopnaald. Hè? En dat voelde zij ook zo, want toen was het weg. Nou, dat is ook iets van 30 jaar terug en ze zit hier ook nou, dus dat is toch wel... Kan dus toch, hè? Iedereen... Kijk, ik doe dan niks. Ik vraag een vergunning, maar zo werkt dat. Dezelfde persoon heeft hem nog heel recent, hij moest een nier verwijderd worden bij haar. En toen kon ze, moest, die was een ziekenhuispakker geweest, kon ze de zondag bij ons en maandag moest een nier eruit. En toen zei ze, kan jij de hand erop leggen? Ik de hand erop leggen, maar ik voelde niks. Alleen de nier die goed was, die klopte. Toen dacht ik van, hé, zij gaat er ook aan. Precies, mijn vrouw, hè? Dan voel je niks. Geen verwunning. Toen heb ik een gebed gedaan, en mijn zoon ook, zonder dat ik het wist. Toen heb ik gevraagd, ik zeg, God, vindt u goed dat mijn vrouw die hierboven is, haar zus, die ermee helpt, als u het goed vindt, want ik kan niks, ik voel niks. Op dat moment, want ik, en toen zei ik er nog bij, ik zei, als u het niet goed vindt, dan wil ik het niet. Dat het gebeurt. Maar daar moet je ook voorzichtig mee zijn. En toen voelde ik een pijn in mijn hand, het was afschuwelijk. En ze riep, van nu gebeurt er van alles. Zij komt in het ziekenhuis de maandag, fotootje, niks meer in. Maar ik heb niks gedaan. Want ik kan niks. Maar iedereen kan dat dus. Dat wil ik even vertellen hier vanavond. Het is een gevaarlijk onderwerp, zoals ik in het begin zei. En emotioneel, maar zo ligt het wel. Er zijn ook nog onbekende of onzichtbare handopleggers hier in de zaal vanavond. Die heb je altijd. De mensen die komen er niet vooruit. Maar ik kan zo een paar aanwijzen, maar dat doet dus niet. Ja. De zelfgenezing, dat kan ook. Het voorbeeld staat ook in die lezing van een arts, hè, die zichzelf een akelige kwaal genezen heeft. Ik dacht, nou probeer ik het bij mezelf. Dat vergt veel geduld. En het hoort misschien raar, maar van mezelf heb ik het niet. Zelf gebruik dus ook heel weinig kruidenmiddels. Die handen moeten alles bouwen opeten natuurlijk. Maar ja, dat is een afwijking van mij. Dat ik geen geduld heb voor zelfgenezing. Ja, dan zit je toch zo met iets. Ik had eczeem jaren. Drie jaar bijna. En ik had alle middeltjes die ik zelf had er wel op last gelaten dus. Toen wou ook wel. Geen effect. Heel een schema gemaakt van wat je eet. Met de ritmes, met dagen en weer toestaan. Helemaal geen oorzaak eruit te halen. Niks. Tot de huisarts op een gegeven moment zei, dan moet je naar prednisone. En de bijnischoushormoon, ik denk, dat is wel het laatste. Ik denk, hé, laat ik eens even een vrienden van ons vragen. Daar zitten ze, die hebben mij besmet. Die zeiden, je moet daar en daarheen naar die mevrouw, want die kan heel goed met eczeem omgaan. De behandeling had totaal niks te betekenen. Dan zou je zeggen, van nou, dit geloof ik niet, maar ik geloof het wel, omdat zij het zijn. Ja? Die mevrouw was schoenverkoopster geweest. Dat zal, ja, het regulerende zullen wel zeggen, schoenverkoopster, dat is niks. Maar kijk, ik ben een garagehouder en hoe kan ik met die kruidenboelen zitten en met dit soort dingen? Dat klopt ook niet. Dus ik heb gewoon geloofd, het kan. In drie keer was ik zijn weg. Ik heb niet te geloven. Ook alweer, heel simpel. Heel simpel. Kost weinig. Apparatuur is er eigenlijk niet, dat hoeft niet. Ze willen me graag bij een beroepsgroep hebben. Dat wil ik dus niet, want ik wil mijn eigen visie blijven uitspreken. Ik ga wiens brood men eet, wiens taal men spreekt, zeg ik altijd. En ik ben 35 jaar lid van de BOVAG geweest, mijn beroepsgroep, dus wel voldoende, zeg ik dan. Ja, dat moet ook kunnen. Ik had een autoklant, een boer. En die had weer een arbeider en die kwam bij mij in de garage. Die zei, mijn boer, mijn baas, die moet naar Vraneker. Hij zei, die is niet meer goed in zijn hoofd. Ik zei, wat dan? Hij zei, ik heb hem betrapt. Er was een koe ziek en dan was hij bezig met hand opleggen. Ik had die man besmet, want zijn vrouw was ziek. En dat heeft goede resultaten opgeleverd. Hij dacht, ik kan misschien de veearts bevaren. En dan kwam die arbeider binnen, die denkt, wat is dat hier? Er stond die man met zijn hand zo boven een koe, die stond erbij te loeien. Nou, ik mag dus niks zeggen, hè? Nou, ik kan niet moeilijk zeggen van, dit is mijn schuld, maar ja. Wel komisch, ik moet ook wat humor bij, vind ik altijd, anders is het ook niks, hè? Het is net zoiets, laatst ook iemand aan, dan zeggen ze, nou, de handoplegging helpt niet bij slaapproblemen. Dan zeg ik vaak van onderzoek niet direct uw matras, maar onderzoek ook uw geweten een keer. Dat kan toch wezen. Hè? Vraagt u aan een beroepshandoplegger, komt de gave van God? Dan zeggen 9 van de 10, ja, het komt van God. Uit economische belangen. Want ze willen wel de cliënt houden. Toen ik vroeger over werk ben geweest, heb ik ze allemaal gehad zo'n beetje, dus... Zodoende kan ik uit ervaring spreken wat dit betreft. Maar als je ze later privé spreekt, dan zeggen ze, als de mensen in een steen geloven, in een boom, vind ik het ook goed. En dat klopt dus niet, dat zijn niet in tegen. Daarom zei ik in het begin ook, het is voor mij moeilijk om een betrouwbare therapeut aan te wijzen. Moet ik echt 100% zeker weten dat hij integer is. Want ik zei de vorige keer hetzelfde verhaal, 85% zie ik als niet goed. En 15% als heilige. En geen schemergebied. Want dan weet hij slecht, is helemaal slecht. En dan is het moeilijk om iemand ergens heen te sturen, dat je niet zeker weet dat die man integer is of die vrouw. De waarschuwingscriteria voor de niet-integere handopleggers, daar heb ik in het tweede gedeelte nog een stukje over. Dat valt ook niet mee. Dat zeg ik na de pauze ook nog wel even trouwens, maar het is moeilijk als je iemand voor het eerst ziet, dat je niet weet of die integer is, maar je eerste gevoel waarschuwt daarvoor. Het eerste gevoel wat je bij iemand hebt, dat klopt altijd. Ik had er straks nog wel even aan, zeker professor Rob Dijksterhuis, want die personeelschef van een groot bedrijf die met personeel moet werven, die gaat je dus helemaal instrueren dat hij naar zijn gevoel moet luisteren bij een sollicitant. En dat werkt met relaties precies zo. Als je een goed gevoel hebt, het eerste gevoel is goed, daarna komt het rationele erbij. En dat verstoort de hele zaak. En dat blijkt het beste te werken ook van selectie voor een therapeut. De beroepsgroep waar ze bij zijn zegt niks. De tamtam vaak wel, wat de buren zeggen, wat de familie zegt, ervaringsdeskundigen. Bij iemand, wat voor behandeling ze hebben gehad, hoe ze zelf hebben ondervonden, hè? Dat vind ik het belangrijkste. En niet, ik heb zulke dikke catalogus, daar staan alle alternatieven zo'n beetje in. Als je die fotootjes bekijkt, dan komt je soms het maagzuur omhoog. Dan denk ik, nou moet je daar je ziel en toeverlaten en toevertrouwen. Dan denk ik, ja. Ja. Er zijn spirituele genezers. Dat is weer iets komisch eigenlijk. Ook wel ziel trouwens, maar dat we niet zo heel erg zijn. Maar ja. Er zijn spirituele genezers waarbij alleen jonge vrouwen het ook leren moeten. Dat gebeurt regelmatig. De bierbuikers hoeven niet naar de kleren. Dat is vreemd. Een vreemde selectie vind ik altijd. Dan denk ik bij mezelf, dan vragen ze vaak aan mij van, is dat wel goed? Natuurlijk is dat niet goed. Ik zeg dan vaak van, hij heeft waarschijnlijk een therapeutische verklaring hiervoor. Misschien is hij wel eens een re-expert. Maar natuurlijk is dat niet goed. Maar dat hoor je toch regelmatig. Iemand die zich autoritair voordoet en ik ben dokter anders die en die. Het blijkt dat hij de rioolstopper geweest is of zo. Hij is helemaal geen dokter anders. Dat heb ik al een paar keer meegemaakt. Maar sommigen kunnen dat zo uitdragen. En verbaal lijkt dat wat. En het vocabulaire is goed ontwikkeld. Dus allemaal mooie woorden komen eruit. En dan iemand die heel erg ziek is, die trapt erin. Maar ja, vooruit maar. Ik heb nog een laatste beoordelingscriteria van een heel extreem gelovige. Die is bij een alternatieve genezer geweest. En heeft eerst goed onderzoek gedaan of die man wel zijn diploma's allemaal had op het vakgebied. Hij had namelijk al zijn diploma's aan de muur, zei hij tegen mij. Maar, zei hij, hij gaat snel naar het half uur. Van het opkomen. Hij heeft wel zijn diploma's aan de muur, maar hij gaat snel naar het half uur. Dat was wel een komische beoordeling, vond ik, voor een alternatieve. Ja, dat vond ik toch wel komisch. Wat de Bijbel hiervan zegt, hè, want ze hebben Jezus ook uitgemaakt voor duivelskunstenaar, dat hij zijn gaven van de duivel had. Door de fariseërs, hè, die heeft het ook niet gemakkelijk gehad. Ja, daar wil ik het straks nog even over hebben. Ja, dit verhaal hier halen we hier even mee op. Doe ik de rest straks.